Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren met het voorleesmoment, wat verzorgd wordt vanuit de Open Hof, het verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Er hing een walm van sigarenrook in de consistoriekamer van de Grote Kerk. Maar ook in een ander opzicht was de atmosfeer benauwend. Leonard had zojuist zijn woord gedaan in de kerkenraad. Er heerste nu een gespannen stilzwijgen. Eenvoudig en vrijmoedig had hij uiteengezet wat hij de laatste tijd had doorgemaakt. Oprecht en openhartig beleed hij hun dat hij de mensen altijd een valse leer had voorgehouden en hen bedrogen had voor de eeuwigheid. Hij had onder het spreken allen recht in de ogen gekeken en zijn vaste voornemen bekendgemaakt om het voortaan anders te doen. Zijn stem had soms getrild van emotie, hoewel hij helemaal niet emotioneel was van aard, stond hij soms op het punt in tranen uit te barsten. Het bleef stil, angstig stil, hoewel ze al een beetje begrepen hadden dat hij de laatste tijd veranderd was. Toch hadden ze dit niet verwacht. Ze hadden gehoopt dat het over zou gaan, als hij weer tot zichzelf zou komen. Maar nu bleek hij totaal veranderd. Ze kregen in hem een heel andere dominee terug, die in weinig opzichten nog leek op de man die ze voorheen hadden. Zijn enthousiasme, voortvarendheid en standvastigheid waren dezelfde gebleven. Maar hij straalde nu een nieuwe, massieve en rotsvaste overtuiging uit, waar ze niet goed tegenop konden. Een jonge diaken was diep onder de indruk. Er liep onder het getuigenis van Leonard een traan over zijn wangen. Een van de oudere ouderlingen had ook opvallend vaak zijn zakdoek nodig. Maar bij de anderen was een hoogrode kleur verschenen, die een toenemende ergernis verraadde. Het ging hier op het kleine kerkje lijken. Het zou hier nog een verzameling van dwepers worden. Maar zij wilden daar niet aan meedoen. O, waren de reacties erg verdeeld. Toch durfde niemand als eerste het woord te nemen. Ze keken elkaar verholen aan. Hoe zou de ander hierop reageren? De scriba van de kerkenraad meende toch de eerste te moeten zijn om wat te zeggen. Dominee, ik begrijp dat u veel hebt meegemaakt. Misschien zou het beter voor u zijn als u er eens helemaal tussenuit ging. Voor een wat langere periode, bedoel ik. Het lijkt me dat u wel weer tot uzelf zult komen. We hebben er alle begrip voor. Ineens begon de jonge diaken van de slekken te huilen. De dominee hoeft niet weg. Wij moeten tot onszelf komen. Ik voel dat hij de waarheid spreekt. Als het zo doorgaat, gaan we allemaal verloren. En hij snikte het uit. Leonard zat diep verwonderd voor zich uit te staren. Hoe had hij de Heere gesmeekt om hem vrijmoedigheid te geven? Vurig had hij gebeden of de Heere de harten van de ambtsbroeders wilde neigen. Of hij hun de waarheid, zoals die in Christus Jezus is, mocht verkondigen. En nu mocht hij al de verhoring op zijn gebed ervaren. De jonge man snekte het uit. De stilte werd nog dieper. De meeste anderen wisten hier geen raad mee. Godsdienst was voor haar nooit een zaak van diepe ernst geweest. Het hoorde bij het leven, zoals de school en de voetbalclub. Maar diep geraakt en geroerd zijn door de Bijbel, dat stond zo ver van hen af. En nu maakten ze het mee. Nu moesten ze hun houding bepalen en hun mening geven. En een wat robuust uitziende ouderling barstte ineens los. Als we zo doorgaan, worden we allemaal gek. Ik ben bang dat u aan godsdienstwaanzin leidt. De anderen schrokken van zijn ruwe toon. Maar de spreker stond op en liep weg, terwijl hij riep: ze zoeken jullie het maar uit, maar mij heb je hier niet meer gezien. Graag wil ik aanstaande zondag weer preken, mannen, broeders. Ik wil via een advertentie in het plaatselijke blad iedereen uitnodigen. Niemand antwoordde. Daarna sloot Leonard zelf de vergadering met een ontroerend dankgebed. En ieder ging zijn weegs. Man, kijk hier eens wat hier staat. De vrouw van der Polle las het plaatselijk nieuwsblad van vrijdag. Luister eens. Uitnodiging. DV aanstaande zondag hoop ik u het evangelie te verkondigen in de grote kerk. Aanvang 10:00. Graag nodig ik iedereen uit die mij ooit hoorde om deze dienst bij te wonen. Ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom. Ik heb aan u allen veel goed te maken. Stel mij alstublieft daartoe in de gelegenheid en kom. Dominee L. Terpstra. Daar gaan we naartoe, vrouw, met ons hele gezin. Een blijde trek verscheen op het gezicht van der Polle. Leonard was een goede vriend van hem geworden. Hij mocht voor hem een vader in Christus zijn. Vele goede gesprekken hadden ze samen gevoerd. Ook het feit dat hij in de afgelopen periode de mensen bedrogen had voor de eeuwigheid was uitgebreid besproken. Maar hoe daar iets aan te doen, daarover hadden zij het niet gehad. Daarom was hij erg blij met deze advertentie. Maar man, kunnen we dat wel doen? Jij bent toch ouderling in onze kerk? De anderen zullen je dat zeker kwalijk nemen. Van der Polle kreeg een frons in zijn voorhoofd. Ja, dat zal wel, maar ik moet aanstaande zondag in de grote kerk zijn. Onze vriend heeft ons gebed aan meeleven nodig. Ik hoop zo dat hij goed mag spreken van God. Meisje, weet je, wie weet wat er nog mag gebeuren. Ik heb altijd nog hoop gehad voor de grote kerk. En in mijn gebed heb ik de kerk waarin ik opgegroeid ben en door God getrokken ben, nooit los kunnen laten. Als God daar wonderen gaat doen, mag ik er dan niet bij zijn? In het dorp was de advertentie het gesprek van de dag. Niet iedereen begreep precies wat ermee bedoeld werd. Een vrouw begon erover tegen haar man. Wat heeft onze dominee goed te maken? Hij is toch een beste man? Ja, hij heeft de laatste tijd veel meegemaakt. En zijn vrouw ging op het laatst van haar leven naar dat kleine kerkje. Foei, zou hij daar spijt van hebben? Maar hij kon dat toch ook niet helpen? Hij wilde wel anders, maar zij was dwars. Ja, meid, maar ze zeggen dat hij ook heel anders geworden is. Van der Polle komt er of zit er. Nou ja, eigenlijk is dat ook een beste man, Marie. Ik wilde dat iedereen zo was als hij. Toen onze kleine Simon in het ziekenhuis lag, heeft hij me er iedere week 2 keer gebracht. En hij wil daar absoluut niets voor hebben. Ook bij de kapper was de advertentie voortdurend onderwerp van gesprek. Ik heb gehoord dat hij fijn geworden is, zei de magere schilder, Jannes de stierennek. Heeft het tegen mij gezegd. Die is boos uit de kerkenraadskamer weggelopen. Ja, dat zal Jannes niet aanstaan, zei boer Jansen, van wie bekend was dat hij wel eens naar het kleine kerkje ging. Het zou te hopen zijn, mannen, zei hij. Niemand zei veel, want ja, Jansen was een grote boer. Jammer genoeg was hij een ontzettende knijperd, zodat niemand echt respect voor hem had. Maar niemand viel graag bij hem in ongenade, want hij was een goede klant voor velen. Toen boer Jansen weg was, kwamen de tongen weer wat los. Het wordt nog een vrome boel hier op het dorp, zei Klaas uit de grote slok. Ik hoop niet dat ik er klanten door kwijtraak. Dat zou best wel eens kunnen wezen, Klaas, zei de guitige kassier van de boerenleenbank. Maar voor mij hoef je niet bang te zijn, hoor jongen. Elke week was die man wel 3 avonden in de grote slok om een kaartje te lachen en zijn borreltje te drinken. Nooit te veel, want het was bekend dat zijn vrouw een chagrijnig stuk vrouwmens was. Iedereen mocht de vrolijke kassier wel. Hij wist vaak wel eens wat te bereiken bij de directeur als iemand in moeilijkheden zat. Dingena en Johannes zagen met verlangen uit naar de zondag. Leonard had alles met Johannes besproken. Met zijn donkere, warme ogen had de jongen hem begrijpend aangekeken. Ik kom ook, dominee, met moeder. Ik zal het zo fijn vinden als u goed van de Heere Jezus gaat spreken. Trekt u van de mensen maar niks aan, hoor. En ik zal voor u bidden. Ontroerd had hij de jongen over de blonde kuif gestreken. Ja, dat laatste heb ik wel nodig, mijn jongen. God alleen kan helpen. Die zondagmorgen was het anders dan alle andere zondagen. Het was net of iedereen in het dorp het aanvoelde. Er gebeurden ongewone dingen. Al voor 9:30 begon er volk naar de kerk te lopen. Mensen die anders nooit gingen, zag men nu gaan. Nieuwsgierig waren ze wat er te beleven viel. Mensen die anders naar het kleine kerkje gingen, spoedden zich nu naar de grote kerk. Ze keken wat schechtig rond of ze niet werden opgemerkt door de ouderlingen. Maar toen ze Van der Polle ook zagen gaan met heel zijn gezin, waren ze opgelucht. Er kwamen auto's aanrijden uit de omliggende dorpen, waar zich ook het gerucht had verspreid. Ook tante Pie ging al vroeg naar het stijlvolle godshuis. Ze wilde graag een plaatsje vooraan, want haar gehoor was de laatste tijd minder en ze wilde geen woord missen. Lang voordat het 10:00 sloeg, was de kerk eivol en liep men druk met stoelen te sjouwen, tot ook die allemaal bezet waren. Velen moesten genoegen nemen met een staanplaats. Sinds mensenheugens was de kerk niet zo vol geweest als deze morgen. Het werd beklemmend stil toen dominee Terpstra met de kerkenraad binnenkwam. Wat hij anders nooit deed, deed hij nu wel. Met een ernstig gelaat deed hij een gebed voor hij de preekstoel beklom. Mensen die vlakbij zagen, zagen hoe de tranen uit zijn ogen vloeiden en zijn lippen zich bewogen in een vurig smeekgebed. Er was grote aandacht bij de talrijke schare toehoorders. toen hij met eerbied het votum aan de groet uitsprak. Dat was al zo heel anders dan anders. Toen hij de grote menigte zag, raakte hij diep ontroerd en verwonderd. God gaf hem een bijzondere gelegenheid zijn dwalingen te herroepen. Een innerlijke ontferming maakte zich van hem meester en een diep verlangen om zijn meester te verheerlijken. Met grote ernst las hij gelaten 1. Daarna deed hij een vurig gebed waarin de geest der genade aan der gebeden hem verlegde. Voor een ieder was het merkbaar dat hier anders dan voorheen gebeden werd. Toen las hij zijn tekst voor. Galaten 1, vers 23 en 24. Degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte, en zij verheerlijkten God in hem. Met grote kracht getuigde hij, hoe hij eertijds een vijand, een blinde was die de blinden leidde, maar hoe God hem de ogen had geopend en Christus in hem geopenbaard had. Hij legde de vijandschap van elk mens, ook van elk godsdienstig mens bloot. Hij verkondigde met grote ernst en tere bewogenheid het grote wonder van Gods vergevende liefde in Christus. En toen hij die Christus ging aanprijzen, kon hij soms bijna niet verder van ontroering. Onder het preken zag hij zoveel waarde in hem, dat hij hem nog nooit zo mocht uitstallen als nu in zijn schoonheid. Voor hem leek het of de tijd stilstond. Het was alsof niemand anders zag dan Jezus alleen. En toen hij ten slotte, hij wist zelf niet na hoeveel tijd, amen zei, ging er een diepe zucht door de opeengepakte scharen die ademloos geluisterd had. Diep onder de indruk verliet de grote scharen het kerkgebouw. Van der Polle liep samen met tante Pie en Dingen na. De tranen stroomden hun over de wangen. Midden op de straat ging Van der Polle God groot maken. Al spoedig had hij een hele kring van mensen om zich heen, die zich verwonderden over hetgeen ze hoorden. Deze zondag werd het begin van een geestelijke opwekking in het dorp. Vele mensen waren die dag ervan overtuigd dat hetgeen de dominee gepredikt had, de waarheid was. Verschillenden werden in het hart gegrepen en werden nieuwe mensen. Ook in de kerkenraad waren sommigen diep getroffen. Anderen verharden zich. Het zou Leonard aan vijandschap en tegenstand niet ontbreken. Met een wonderlijk gevoel ging Leonard naar huis. Hij kon wel zingen. Ja, hij kon wel huppelen. Wat was God goed voor hem geweest? Wat had hij de kracht en de liefde van zijn zender diep gevoeld? Toen hij in de gang kwam, pakte hij Ellie van de grond. Vond je het ook zo fijn in de kerk, meisje? Papa is zo blij in de Heere. Maar ze draaide de ogen van hem weg. Nee, zei ze. Het duurde zo lang, ik wil niet meer naar de kerk. Er ging een pijnscheut door hem heen. Een steek door zijn hart. Wat was zijn kleine kindje toch afkerig. Hij zag iets vijandigs in haar. Hij voelde zoveel afkeer dat er een grote domper op zijn vreugde werd gezet. Tante Pie en Dingena kwamen op bezoek in de pastorie. Van der Polle en zijn gezin waren er ook. Er werd opgewekt gesproken over de wonderen die God gedaan had. Daar knapte hij weer van op. Maar toen hij alleen met Ali was, kwam de leegte opnieuw. Na het eten ging Ali naar haar vriendinnetje, Nadam de Hoek. Hij bleef alleen achter. Jammer dat er niet nog een keer kerk was. Dat moest hij toch zo gauw mogelijk invoeren. Zou hij naar het kleine kerkje gaan? Daar moest Van der Polle die middag lezen. En zo deed hij. Hij genoot van de preek, die met veel gevoel en leven gelezen werd. Maar toen Ali thuis kwam, keerde de beklemming terug. Hij bracht haar naar bed. Hij voelde aan, zolang ik niet spreek over het geloof, is ze lief. Maar zodra ik begin over de Bijbel, komt er verzet in het kind. Ali, waarom ben je toch zo afkerig van de Heere? Ze kreeg tranen in haar ogen en ineens schreeuwde ze, waarom heeft hij mij dan mama afgenomen? Maar mijn kindje, mama is toch voor eeuwig gelukkig. Ik ben ongelukkig. Ik heb geen mama meer. Ik ben boos. Ik vind het gemeen. Ali, laten we bidden of God jouw boosheid weg wil nemen en je een nieuw hart wil geven. Dat deed hij met haar. Maar hij voelde haar boosheid en met een zucht verliet hij haar. De avond bracht hij alleen door. Een gevoel van eenzaamheid en verlatenheid overviel hem. Alles leek nu zo anders dan vanmorgen. Hij kon zich al niet meer indenken hoe het die morgen werkelijk geweest was. Hij voelde zich ineens zo leeg, zo verlaten, zo intens verdrietig. Was Mieke er maar? Een groot verlangen naar Mieke trok door hem heen. Ja, iedereen was erg goed voor hem, maar hij was toch alleen. Een jonge man, alleen, met een klein meisje. Wat moest daarvan terechtkomen? Zelfbeklag kwam in zijn hart. Wat moest hij veel meemaken? Het werd donker in zijn ziel. Een stem fluisterde geniepig. Waar is nu je God? Heb je je niet alles verbeeld? Bedrieg je nu niet veel meer mensen dan vroeger? De mensen moesten je eens van binnen kunnen bekijken, dan zouden ze wel anders praten. Een geestelijke duisternis nam hem in bezit. Het leek wel of alle hoop op God en op zijn genade hem ontnomen werd. Er kwam een verschrikkelijke opstand tegen God en zijn lot in hem naar boven. Zelfs Gods lastelijke gedachten welden in hem op. Hij moest bijna zijn hand voor de mond houden om ze niet uit te schreeuwen. Het leek wel of de machten der duisternis geheel bezet van hem genomen hadden. Hij probeerde te bidden en tot God te zuchten, maar hij zat potdicht. Het leek werkelijk of de hemel gesloten was en hij aan zichzelf overgelaten werd. Allerlei vreemde gedachten en plannen kwamen in hem op. Op het laatst fluisterde een stem in hem. Maak er een einde aan, dan ben je van alles af. Er kwam een grote beklemming op zijn borst en in zijn benauwdheid zuchtte hij steeds. O God! Dit duurde bijna heel de nacht. Hij ging wel naar bed, maar hij kon de slaap niet vatten. Steeds gooide hij zich om en om. Wat voelde hij zich diep ellendig en verlaten. Zo door en door slecht was hij. Zou de duivel het winnen in zijn leven? Tegen de morgen viel hij in een lichte sluimering, waaruit hij telkens angstig ontwaakte. Dan kwam het weer terug. Die grote beklemming, die vreselijke angst, die akelige twijfel, dat gevoel verlaten te zijn, alsof het nooit meer kon veranderen. Heel vroeg ging hij uit zijn bed. Hij pakte de Bijbel. Dat had hij die nacht nog niet gedaan. En hij begon te lezen. Hij sloeg hem open, zomaar willekeurig. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan. Aan mijn hoop van de Heere. Hier wachtte hij. Hij kreeg lucht. Dit was Jeremia, Gods knecht. Ineens voelde hij zich niet meer zo alleen. Alsof er iemand bij hem kwam lopen die zei, ik heb hetzelfde doorgemaakt. Ik weet ervan. En van die man wist hij zeker dat het een kind van God was. Hij las verder. Gedenk aan mijn ellende en mijn ballingschap, aan de alsem en galle, mijn ziel gedenkt er terdege aan. En zij bukt zich neder in mij. Hier stopte hij even. Deze ziel was helemaal neergebukt, zoals de zijne. Een stille verwondering en een aarzeling en een aarzelende hoop kwamen in hem op. Weer las hij verder. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen, het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Hier wachtte hij weer. Hij zag het nu duidelijk. God had hem weg kunnen nemen voor eeuwig. Dat was volstrekt rechtvaardig geweest. Hij had nergens, maar ook nergens recht op. Wat maakt de onderscheid? Alleen de goedertierenheid des Heren. Die goedheid is onbegrijpelijk. Daarvan legde God geen rekenschap af aan een nietig zondaar. Die goedheid gaat alles te boven. Die goedheid stroomde in hem. Hij zag de bron, Jezus Christus. En uit de fontein van levend water begon hij met vreugde water te scheppen. Hij las verder. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed. Degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Deze woorden werden hem tot een zalige werkelijkheid. De Heere is mijn deel. Ja, dat kon zijn ziel nu ook zeggen. De duisternis week. Het licht ging op. De zon speelde door zijn kamer. De zon der gerechtigheid doorlichtte zijn ziel. Een wondere blijdschap en kracht kwamen er in hem. Dezelfde kracht die hij zondagmorgen op de kansel had ervaren. Zo kon hij de nieuwe week in. Dengena was al bij tijds in de pastorie. Johannes was al naar school. Hij had Ellie aangekleed en met haar ontbeten. Af en toe had ze verwonderd naar hem gekeken. De blijdschap straalde van hem af. Maar hij had niets tegen haar gezegd. Dank u wel voor uw aandacht.